Het is een tijd geleden dat we bij elkaar waren. Nee. Maar we zijn er weer. De tijd gaat snel. Ja. Het wordt alweer licht. Tenminste, ja. Als we hier aankomen, bijna. We gaan lezen uit het woord van God. De waarheid. Het woord van de waarheid. En het is gewoon ontzettend fijn. En ik weet niet hoe het met jullie is. Om het woord te hebben. Het woord van God is onze hou vast, juist in deze eindtijd. Zonder het woord hebben we gewoon helemaal niets. Daarom is het goed om het woord te bestuderen. En dat doen we ook vanavond uit Openbaring 17. En we doen dat onder de leiding van de Heilige Geest. We willen niet zelf het woord uitleggen naar ons eigen inzicht, maar zo goed mogelijk door zijn leiding begrijpen wat er staat. We gaan lezen uit Openbaring 17, dus vanaf vers 10... Daar ging het even over de zeven koppen van het beest. Daar hebben we over gelezen in het begin. We gaan zo nog wel even daarvan horen. In vers 9 wordt er gezegd dat die zeven koppen de zeven bergen zijn. En dan gaan we verder in vers 10. Ook zijn het zeven koningen. Vijf zijn gevallen, de ene is er, de andere is nog niet gekomen. En wanneer hij komt, moet hij een korte tijd blijven. En het beest dat was en niet is, is ook zelf de achtste en het is uit de zeven en gaat ten verderve. En de 10 horens die u hebt gezien zijn 10 koningen die nog geen koninkrijk ontvangen hebben, maar 1 uur gezag als koningen ontvangen met het beest. Deze hebben enerlei bedoeling en geven hun macht en gezag aan het beest. Deze zullen oorlog voeren tegen het lam. En het lam zal hen overwinnen, want hij is Heer van de Heren en Koning van de Koning. En zij die met hem zijn, geroepenen en uitverkorenen en getrouwen. En hij zei tot mij, de wateren die u hebt gezien waarop de hoer zit, zijn volken en menigten en naties en talen. En de 10 horens die u hebt gezien en het beest, deze zullen de hoer haten en haar eenzaam en naakt maken. En haar vlees eten en haar met vuur verbranden. Want God heeft in hun harten gegeven zijn bedoeling uit te voeren. En het met enerlei bedoeling uit te voeren en hun koninkrijk aan het beest te geven. Totdat de woorden van God vervuld zullen zijn. En de vrouw die u hebt gezien is de grote stad die het koningschap heeft over de koningen van de aarde. Gaat dat zover, de lezingen uit het woord. We zijn al aardig op weg in het boek Openbaring. Dit is, als ik het goed heb bijgehouden, de 32e avond. En mijn ervaring leert dat juist de studie van het boek Openbaring uitwijst wie er volhoudt in het studeren van het woord. Kijk, als je een bijbelstudie houdt over bijvoorbeeld het Johannesevangelie of over handelingen, dat gaat dan nog wel. Maar de Openbaring is pittig. En het is ook omgeven in een sfeer van oordeel. En dat vinden mensen toch ook niet altijd even fijn. De hedendaagse gelovige is, en ik zeg niet dat wij dat zijn of jullie, maar is toch ook vaak gericht op wat heb ik eraan. Hè? Maar wij moeten leren, en ik zelf ook, dat het niet gaat om wat wij eraan hebben, maar om de eer van de Heer Jezus. Daar gaat het om. En daarom zie je ook dat het juist vandaag zo moeilijk is om de orde van het huis van God in de gemeente te onderwijzen. Want mensen zeggen, ja, maar dat vinden wij niet fijn. We willen graag een fijne kerkdienst, we willen graag dit, we willen graag dat. Maar het gaat er niet om wat wij willen, het gaat om wat God wil. Het is namelijk zijn woord, zijn huis, het is zijn orde, het zijn zijn gedachten. En Paulus schrijft in 1 Korinthe 14 ook over alle voorschriften die hij daar schrijft, weet wel dat wat ik nu schrijf, dat dat een gebod van de Heer is. Het is een gebod van de Heer. Niet om ons dwars te zitten, maar om zo samen gemeenschap te hebben met elkaar. Wij met de Vader en de Zoon. En Hij met ons, als we ons in dezelfde zaken verheugen. Maar als wij ons in de Heer Jezus willen verheugen, zal dat toch echt moeten via tafel en brood en wijn en ja, dat vinden mensen al moeilijk, want dan zeggen ze, ja nee, maar dat doen we 1 keer in de maand, of 1 keer in de 3 weken. Ik noem maar een voorbeeld. En daarom is het boek Openbaring ook een lastig boek voor mensen die eigenlijk zeggen, ja, wat heb ik eraan? Het gaat in dit hoofdstuk bijvoorbeeld niet over ons. ja, in het ene vers, wat we in vers 14 zo nog even zullen zien. Maar het gaat vooral over het rechtvaardige oordeel wat God uitvoert over dat wat de mens van hem heeft onteerd. En als je een gelovige bent en de Heilige Geest woont in je, de geest van de waarheid, dan kun je gewoon de duisternis niet verdragen. En dat geldt niet alleen voor je eigen leven, maar dat geldt ook voor de omgeving waarin je woont. Het is voor een gelovige niet verkeerd om bij te houden wat er gebeurt in de wereld. Je hoeft niet jezelf helemaal af te sluiten voor het nieuws of actualiteit. Alleen, je zult merken dat je daar, omdat je de Heilige Geest inwonend hebt en het nieuwe leven hebt ontvangen, dat je daar steeds meer moeite mee krijgt. Omdat de mens zijn eigen gang gaat. En je ziet gewoon dat dat het graf is van hun eigen ondergang, hun eigen graf. En dat doet pijn. Dat is moeilijk, vind ik zelf. We hadden het net even over de sfeer op scholen, christelijke scholen. De weg die daar wordt gekozen. En daar kun je dan heel boos over zijn. Maar het is ten diepste een heilige toorn of een verdriet wat je hebt. Omdat je gewoon ziet, ja, dit is niet goed voor de kinderen. En dit is niet goed voor de eer van de Heer. Want wij zijn door hem geschapen. En je wilt zo heel graag dat er met kinderen omgegaan wordt zoals de Heer Jezus dat deed. Ja, laat de kinderen tot mij komen. En ik vind het wel fijn en goed om daarvoor te gaan staan. In de geest van wat Paulus ook schrijft in Galaten. Misschien kun je het even opzoeken. Galaten 2. Daar kwam ik vandaag tegen en dat heeft me heel erg aangesproken. In mijn gebed zei ik het al. De keuze tussen liefde en heiligheid is vaak lastig. Maar in Galaten 2 zie je dit. Wat Paulus schrijft. In vers 4, hij was genoodzaakt Titus te laten besnijden, en zegt hij in vers 4, en dat vanwege de binnengeslopen valse broeders, die zich hadden binnengedrongen om onze vrijheid te bespieden, die wij in Christus Jezus hebben, met het doel ons tot slavernij te brengen. Maar nou komt het, voor hen zijn wij ook geen uur geweken door ons te onderwerpen, opdat de waarheid van het evangelie bij u blijft. Zie dat? Geen uur geweken. Nou, vind ik mooi. Dacht ik van ja, je kunt niet zwichten voor de waarheid. Dat gaat gewoon niet. Je moet niet wijken voor de leugen. Dat is niet in de gemeente, dat is niet in jouw leven. Dat is ook niet op alle terreinen waar jij verantwoordelijkheid hebt, in je gezin of waar dan ook. Opdat de waarheid van het evangelie, zegt hij dan, de waarheid van de Heer Jezus, niet tekort gedaan wordt. Dus ik zeg het even in mijn eigen woord. Nou, Openbaring 17 gaat over een, niet over een hoer, maar over een grote hoer. En toen de Heer Jezus aan zijn discipelen wilde vertellen dat er een tijd zou komen die zij niet kenden uit het Oude Testament, dan heb ik ook bovenaan je samenvatting geschreven. Toen heeft hij hen dat in beelden gezegd, in gelijkenis. Hij ging sterven aan een kruis, was voor hun al moeilijk, want ze dachten, ja, hij wordt gelijk koning en wij gaan het koninkrijk in. Nee, dat gebeurde dus niet. De Heere God heeft hem tot Heer en tot Christus gemaakt in de hemel. Maar er kwam een tijd van zijn verwerping op aarde en dat is de tijd waarin wij nu leven. Tot zijn komst in heerlijkheid leven wij in een wereld die hem verworpen heeft. Alles in deze wereld ligt dus onder het oordeel. De politiek, de cultuur, de kunst, de economie, alles wat hier in de wereld is, is door God onder het oordeel gelegd. Omdat die wereld politiek, Pilatus, religieus, de Joden, noem het maar op. Alles heeft hem naar het kruis gebracht. En dus heeft hij gezegd, luister, als ik straks weg ben, dan zal het koninkrijk een andere vorm aannemen. Je zou kunnen zeggen dat wat de bedoeling is, of was namelijk, dat er een getuigenis zou komen van hem, de verworpen Messias. En net zoals er vandaag in Nederland een ambassade is, van allerlei landen. die vertegenwoordigen dat land in Nederland. Wij zijn de ambassade van Christus op aarde. Maar dat werd in de handen van de mensen overgegeven en toen werd het een puinhoop. En dat heb ik hier aan de hand van tweetal teksten heb ik dat even duidelijk willen maken. Er staat in Matteüs 13 vers 24, een andere gelijkenis hield hij hem voor en zei, het koninkrijk der hemelen is gelijk geworden aan een mens die goed zaad in zijn akker zaaide. Terwijl echter de mensen sliepen, kwam zijn vijand en zaaide dodelijk midden tussen de tarwe en ging weg. De Heer Jezus zegt, heb ik jullie niet 12 uitgekozen en één van u is een duivel. In Johannes 6 vers 70. De Satan had er eentje tussen gezet, eentje. En die andere 11 zeiden, als de Heer Jezus zegt, één van jullie zal mij verraden, ik toch niet. Wie is het? Geen idee wie het is. Ze had het niet door. Zo erg lijkt dus de dodelijk op de tarwe. Dat is de gelijkenis van Matteüs 13. En dat is alleen maar erger geworden sinds de Heer weg is. Hoe herken je een ware discipel? Nou, antwoord. Als iemand mij lief heeft, zal hij mijn geboden bewaren. Een ware discipel houdt met heel zijn hart van de Heer Jezus. En zal ook, als je kijkt naar 1 Korinthe 12, altijd de heerschappij van Christus benadrukken. Niemand kan zeggen dan door de Heilige Geest, Jezus is Heer. Maar een valse discipel, dodelijk, heeft wel een hele fijne, mooie belijdenis, maar zal nooit over de Heer Jezus spreken. Judas heeft nooit gezegd Heer, niet één keer. En dat is het verschil. En Johannes, die dan aan de boezem, in de schoot van de Heer aanligt, die krijgt van de Heer te horen, die ik het stuk brood geef, die is het. En zo mogen wij ook aan de schoot in de boezem van de Heer zijn, om ook, ja, wat we vanavond gaan zien, de antichrist te duiden. Wie is dat nou precies? Wat voor soort persoon is dat? Nou, het tweede stukje, dat zie je eronder staan, hè? En dat gaat dan eigenlijk over wat de christenheid geworden is. Een andere gelijkenis hield hij hem voor en zei, het koninkrijk der hemel is gelijk aan een mosterdzaad dat een mens nam en in zijn akker zaaide. Dus eerst het goede zaad en toen een mosterdzaad. Eerst was het in het boek Handelingen allemaal gelovigen. Het begon klein, ja, mosterdzaad. Het is wel kleiner dan alle zaden, maar als het opgegroeid, is het groter dan de groenten en wordt het een boom. Zodat de vogels van de hemel in zijn takken komen nestelen. Ja? Het is vandaag een boom geworden. En we zien ook in Openbaring 18, vers 2, dat elke onreine, Babylon een woonplaats is geworden van demonen en een bewaarplaats van elke onreine geest. En een bewaarplaats van elke onreine en gehate vogel. Tenminste, staat in mijn vertaling.
Ja? Weer zinwekkende vogels.
Ja.
Gevoeid vogel, gevogelte.
Ja. Dus dat zijn demonische machten die zich gevestigd hebben in het getuigenis. En vanavond, de Rooms-Katholieke Kerk is een door en door demonisch systeem. En laat je geen zand in de ogen strooien doordat de paus een keer zegt van ik ben tegen het homohuwelijk en ik ben tegen dit en dat. Waarvan de rest van de christelijke mensen allemaal al halleluja kraait. Maar kijk er een beetje doorheen. Want dit is wat Paulus bedoelt met bedriegelijke arbeiders en valse apostelen. Sterker nog, het is een bewaarplaats van demonen geworden. En de Heer Jezus heeft dat hier voorzegd. Dus de Rooms-Katholieke Kerk, de grote hoer, is de ultieme verminking van wat God bedoeld heeft met zijn gemeente. De ultieme duivelse, satanische imitatie.
De antikerk dus.
De antikerk, ja. Klopt. En dat is ook wat ik altijd voelde toen ik net tot bekering kwam. Had ik nog helemaal geen kennis van deze dingen, maar dan gingen we dus naar Italië het eerste, gelijk al eerste zomer dat ik tot geloof was gekomen met een groep waarvan ik ook niet snapte dat ze de Bijbel niet serieus namen, maar dat wist ik niet. Het waren vrijzinnige Duitse geloven. En we gingen toen naar allerlei Italiaanse, nou ja, kathedralen en Romeinse missen en zo. En ik werd heel onrustig. Weet je, ik vond het verschrikkelijk. Ik voelde daar een duistere sfeer en ik wilde niet aan die hostie-toestand meedoen. Ik ging ook weg met mijn broer. Ik zeg, hup, weg hier. Ja, dat is de Heilige Geest. Die kan niet met de duisternis samen. Dat is onmogelijk. Nou, dan zegt de Heer nog tenslotte, een andere gelijkenis sprak hij tot hen, het koninkrijk der hemel is gelijk aan een zuurdeeg, dat een vrouw nam en verborg in 3 maten meel, totdat het geheel doorzuurd was. 3 maten meel, meel spreekt van, in Leviticus, van, nou, weet iemand het? Het graanoffer of het spijsoffer, nou, van de Heer Jezus. Wat is er doorzuurd in de christenheid? Het beeld van Christus. Het is geheel doorzuurd. Het is een aardige man, het is een profeet, het is een wonderdoener. De paus zegt zelfs, ik ben de plaatsvervanger van Christus. Dus het is geheel doorzuurd. En daarom hebben wij zoveel genade ontvangen, gelukkig. Hè, dat we een juist zicht gekregen hebben op wie hij is. Hij is, wat is dat?
Oh, dat is de paus. Kijk eens naar dat teken.
Ach, verschrikkelijk. Echt?
Ja, dat is dat teken. Had je die al gezien?
Oh. Voor de kijkers thuis.
Ja, ja, ja. Oh.
Een symbool van een slang dat het kruis
opbeet. Daar staat hij voor.
Dat is verschrikkelijk. Dat gaat over. Dat is ook helemaal een slang voor.
Dat kan je van je ogen niet geloven. Als je zulke symbolen ziet.
Nee. Ja. Wij hebben, kijk. Wij hebben in onze kerken en kringen hebben wij ook.
Hoort het allemaal dicht?
Doet hij het niet meer? Hans heeft het helemaal.
Helemaal niet waar.
De hele telefoon is niet ontregeld.
Hier, Hans.
Doet het niet meer. Nieuwe bestellen. In onze gemeente hebben wij ook mannen en vrouwen, tegenwoordig natuurlijk, die dolig zijn. Vergis je niet, hè?
Dat zijn niet
dolig. Dolig.
En wat betekent
dat? Dolig, dat is een onkruid wat exact op tarwe lijkt. Maar het buigt zich niet. Het staat rechtop. En je kunt het verschil heel moeilijk zien. En daarom zegt Paulus ook tegen de Corinthiërs, pas op voor de bedriegelijke arbeiders, de valse apostelen. Zij die zich voordoen als dienaars van de gerechtigheid. De paus doet zich voor als een dienaar van de gerechtigheid. Maar we gaan zo nog wel een aantal andere dingen zien van het Rooms-Katholicisme, wat stuitend is. Maar goed, vorige keer heb ik het ook al gedaan. Dus de Heer Jezus, het beeld, de 3 maten meel, geheel doorzuurd. En waarom denken jullie dat er een heel hoofdstuk over de grote hoer wordt besteed en ook nog een heel hoofdstuk over de stad, het Vaticaan, het culturele aspect van het Rooms-Katholicisme, de economische macht? Waarom denk je dat daar 2 hoofdstukken over dat oordeel daarover opgenomen zijn in Gods woord?
Omdat het gigantische aanhang is, oké.
Ja. Omdat het?
Gigantische aanhang, ja. Is.
Ja.
Over de miljard voor mij hoor.
Maar stel dat iemand op school jouw kind pest. Ja? Wat zou je dan doen? Je hoort van je kind, ik ben al 2 jaar stelselmatig gepest door dat jongetje.
Ja, rechtzetten.
Ja, wat doe je dan?
Wat doe je dan, ja?
Ja, zo, je mag jezelf altijd verdedigen.
Nee, maar ik bedoel eigenlijk te zeggen van, de Heer Jezus is door het Rooms-Katholicisme het meest door het slijk gehaald. En God, de Vader, heeft het oordeel aan de Zoon gegeven.
Ja.
Maar hoe meer de Heer Jezus onteerd is, hoe zwaarder het oordeel is. En ik denk dat daarom er zoveel tekst wordt besteed aan het oordeel over de hoer. Enerzijds om de gerechtigheid van God aan het licht te brengen. Maar anderzijds ook om ons als gelovigen in te prenten. Houd je niet bezig met iets wat mijn Zoon onteert. Want je ziet ook in hoofdstuk 18 vers 4 staan. Kijk maar. Ik hoorde een andere stem uit de hemel zeggen. Gaat uit van haar mijn volk. Opdat u met haar zonden geen gemeenschap hebt. En opdat u van haar plagen niet ontvangt. Want haar zonden zijn opgestapeld tot aan de hemel. En God heeft zich haar ongerechtigheden herinnerd. Zie je dat? Kijk, en dat, je ziet dat ook in onze groep. Je kunt gewoon niet schipperen met de waarheid. En dat zal altijd in je leven voor conflict zorgen. Een christen is altijd omgeven door conflict. Als het goed is, niet altijd met jezelf. De Romeinen 7, daar zijn we hopelijk dan een beetje uit. Niet altijd, maar meestal wel. Maar je krijgt altijd te maken met conflict als je voor de waarheid staat. En zeker de waarheid van het kruis, de waarheid van... Het gaat niet volgens onze manier, dat zie je bij jullie ook. Bij meerdere mensen die ik ken in hun gemeente zien ze gewoon door hun geestelijke ontwikkeling van... Hé, dit klopt niet. En ze willen dat dan aangeven en dan krijg je conflict, conflict, conflict.
Nou. Alles dat haaks op deze tijdsgeest, alles wat nu hip is en wat de mainstream en wat iedereen doet. Dat ja. is eigenlijk dit al het tegenovergestelde.
Ja, klopt. Ja. Ik had gisteren nog een appje van een zondag van een broeder. Hij zegt, bij ons in de gemeente zijn ze nou met de zeven wonderen van het kruis bezig.
Zeven wonderen?
Van Wilgen van de Kamp. De zeven wonderen van het kruis. Dus nou ja, daar ga je weer. Dan moet je daar weer iets over zeggen, want dat is een dwaling van de bovenste plank natuurlijk. Ja. Maar dan krijg je conflict. En zo zit je altijd in conflict. Omdat men van de waarheid is afgeweken, helaas. Ja. Moeten we niet eigenwijs doen... En we moeten dat ook niet doen in een geest van, hoe zeg je dat nou? Een geest van hoogmoedigheid, maar wel in een besliste geest. Zoals Paulus zegt, ik ben geen uur geweken, dit is de waarheid. Ja.
Maar kun je dat niet alleen met apostolisch gezag doen? Ik denk dat iedereen die dat nu zegt, dan kijken ze naar je benen eigenlijk, waarom zeg je dat?
Maar hij zegt natuurlijk wel tegen Timotheus, in 2 Timotheus 3, dat was geen apostel. Het was gewoon een geliefd kind van Paulus. En hij is het model voor ieder die vandaag in de eindtijd, of nou ja, de eindtijd, de laatste dagen leeft. Dan zegt hij tegen Timotheus heel duidelijk in 2 Timotheus 4. En dat is, moet onze houding zijn. Vers 1. Ik betuig voor God en Christus Jezus, die levenden en doden zal oordelen. Dus daar heb je alweer de toekomst van het oordeel. En zijn verschijning in zijn koninkrijk, want daar zal de beloning zijn voor degenen die dit doen. Predik het woord, wees paraat, gelegen en ongelegen, weerleg, bestraf en vermaan in alle langmoedigheid en lering. Want er zal een tijd zijn dat zij de gezonde leer niet zullen verdragen. Zie je dat?
Ja.
Maar naar hun eigen begeerte voor zichzelf leraars zullen verzamelen om zich het gehoor te laten strelen. En ze zullen het oor van de waarheid afkeren en bewust afkeren en zich tot de fabels wenden. Maar jij, wees nuchter in alles, leid verdrukking. Zie je dat? Doe het werk van een evangelist, vervul je dienst ten volle. Je leid verdrukking is altijd een conflict. En je moet jezelf voor het aangezicht van de Heer heel goed elke afvragen. Heer, heb ik gehandeld vanuit uw geest? Is het mij echt te doen om uw woord? Of ben ik nu bezig voor mijn eigen dingetje? En dat...
Maar hoe komt het nou dat ze dan zulke dingen aanhalen? Dat ze dus bijvoorbeeld iets over het kruis zeggen wat eigenlijk niet klopt. Dat begrijp ik niet. Dat wil je toch niet?
Ja, leg het mij maar uit.
Boze wel.
Hè?
Boze dus wel.
Ja, en dat is het punt. Het is een conflict in de geestelijke sfeer.
Het is geestelijke strijd.
De mensen die de zeven wonderen van het kruis aanhangen, hebben geen idee wat het woord zegt over het kruis. Het is een ik-gericht verhaal. Het is voortdurend bezig zijn met je eigen verlossing.
Ja.
Maar hij heeft het allemaal gedaan. Ik hoef niet nog weer zeven stappen te volgen om bevrijd te worden van een demon of van weet ik wel wat. Nee, ik mag in mijn geloof op het kruis, in zijn bloed, mag ik mij verheugen over mijn volkomen verlossing.
Amen.
En daar mag ik in opgroeien. Ja. Maar ja, de Satan wil dat niet. Die wil altijd het werk van de Heer Jezus kleine Heer.
Dat trek aan, hè? Trek mensen aan, hè?
Ja, want een mens is religieus. Een mens is ten diepste, wil iets zelf doen.
Ja.
Dus als jij maar al je troepen moet gaan zitten, voortdurend zitten beleiden en al je voorgeslacht, en, ja, dan doe je toch wat zelf.
Ja. Het is altijd over je kennis zo manipuleren. En over mensen over het vlees kun je heleboel dingen zeggen. En de mensen reageren altijd op. Heel makkelijk. Zeg maar wat over het vlees.
Mm.
Iedereen heeft er last van. Dus gelijk respons.
Ja.
Dat is zo makkelijk. Ja.
Iemand zei ooit eens van...
Geestelijke manipulatie.
Iemand zei ooit eens, en dat vond ik een hele wijze les. Ja. Hij zei, de Satan heeft altijd ingang bij hen die heiliger willen zijn.
Juist. Goed gezegd.
Zoals Eva, je zult als God zijn.
Ja.
Mensen hebben een verlangen om zichzelf te verbeteren. Want ze zien en kijken naar zichzelf en denken, het is nog niet veel soeps. Dan komt er iemand met een oplossing. Quick fix, zeg ik altijd.
Ja.
Doe dit en dat en dat en je bent er. Maar dat is niet zo.
Nee.
Wij groeien op Maar we moeten onze basis hebben, onze positie. Wie we zijn in Christus. Daar heb ik de Romeinenbrief voor behandeld.
Dat hoor je echt te weinig.
Ja. Ja.
Dus je zelf gaat kijken, je gaat voor jezelf nog, dan wil je het zelf wel doen. Maar... Ja.
Nee. Klopt. Zullen we verder gaan?
Ja.
Dit was de inleiding. Het meest verschrikkelijke voorbeeld van het menselijk falen is een duivelse verminking van de waarheid en de Rooms-Katholieke Kerk. We vinden hier een beschrijving van in Thyatira, hebben we toen uitgebreid behandeld, Openbaring 2 vers 18 tot en met 29, waar de vrouw Izebel een plek heeft gekregen. En alles dat door de mens is opgericht en tot onheil is van God, zal door de Zoon geoordeeld worden. Alles die de leven en doden zal oordelen. Wij komen dus voor de rechterstoel van Christus. Ook wij zullen verantwoording moeten afleggen. Maar dan in een andere geest. Niet in een geest van veroordeling. Maar in een, ja, in een groot verlangen om onze gedachten met zijn gedachten gelijk te stellen. En te zeggen, Heer, dank u wel dat u me dit heeft laten zien. Nu weet ik dat dit niet van u was. Snap je? En dit was wel van u. Daar prijs ik u voor. Nou, het oordeel over dit verschrikkelijke systeem, goddeloze systeem, komt aan bod in deze twee hoofdstukken. Ik ben ervan overtuigd dat het niet gaat over een letterlijke stad. Er zijn natuurlijk heel veel uitleggers die zeggen, er komt wel een letterlijke Babel. Net zoals de hoer ook niet een letterlijke vrouw is, denk ik dat de stad ook niet een letterlijke stad zal zijn, maar een systeem. De twee zijn met elkaar verbonden, omdat het laatste vers van hoofdstuk 17 zegt dat, kijken, de vrouw is de stad. Zie je dat? De vrouw is de stad. Net zoals in Openbaring 21 wordt gezegd, de bruid is het Jeruzalem dat van boven neerdaalt. En daarom zijn het natuurlijk beelden om iets aan te geven. Een bruid of een vrouw, in dit geval, heeft met verleiding te maken. Met misleiding. De bruid heeft te maken met toewijding. En een stad heeft al te maken met invloed. Met heerschappij, met regeren. Het Jeruzalem dat uit de hemel neerdaalt zal een stad zijn waar de aarde, het duizendjarig rijk, door wordt geregeerd. Vanuit de hemel. Wij zullen in het duizendjarig rijk vanuit onze natuurlijke, van onze verheerlijkte lichamen, zullen wij invloed hebben op de loop van de mensen op aarde. Hoe, dat weet ik niet precies. Maar wij zullen daar te midden van die mensen als verheerlijkte heilige voorbeelden zijn van de Heer Jezus.
Toch zal dat dan ook een fysiek Jeruzalem zijn.
Maar zeker!
En ik denk dat je dan misschien Babylon ook zo kan zien. Zowel ja. Als een letterlijk iets, ja. Maar ook als dat geestelijk
ja.
Iets.
Het zou kunnen, ja. Dat weet ik niet, maar dat zou heel goed kunnen. Maar het hoofdstuk 18 is dus duidelijk wel het Rooms-Katholieke systeem. Wat misschien ook wel een stad zal hebben.
Zou met Rome kunnen zijn.
Ja. Ja. Ja.
Of een hartstikke Johannes wist wel wat Rome was natuurlijk.
Ja. Goed, dan gaan we naar de tekst. We hebben dus de vorige keer gezien dat die zeven bergen waarop de vrouw zit, dat Rome is. Dus het Rooms-Katholieke systeem en de religieuze valse christendom heeft haar zetel straks, nu, maar straks ook, in Rome. Ze zit daar. En hier in dit vers zegt Johannes, dat zijn, of de engel, ook zijn het zeven koningen. Dat is een beetje lastig. Vijf zijn gevallen. Nou, welke vijf zijn er dan gevallen? Er zijn allerlei theorieën over. Maar het is duidelijk dat het zeven koppen van het beest zijn. Het beest is het laatste wereldrijk. Het hersteld Romeinse Rijk, wat nu, vandaag, in onze tijd nog niet is, maar wel heel, heel snel komt. En morgen is het 15 maart, dan zijn de verkiezingen. Ik ga zelf niet stemmen, ik weet niet of jullie gaan stemmen, maar maakt verder niet uit. Maar het is wel heel erg interessant om te zien wat de ontwikkeling zal zijn in ons land. Waar gaat het naartoe?
Dan gaat je stem dan niet naar de grootste partij. Ja,
zeker.
Ja, dat is wel een beetje jammer.
Het gaat hier naartoe, dus ja.
Mijn heerlijkheid.
Hè?
Mijn heerlijkheid.
Ja. We gaan nu niet een hele discussie voeren over welke stem.
Nee,
maar... waar gaat het naartoe? Het gaat hier naartoe. De Heere God, zullen we straks ook zien, zal altijd de koningen, de leiders beïnvloeden om hun wegen zo te laten zijn dat zijn woord gestand doet. En dat zal uitlopen op dat ene koninkrijk. Dat 7 koppen heeft, maar in de tijd van Johannes waren er al 5 geweest. 5 koningen. Nou, welke zijn dat geweest, weet ik niet precies. 5 keizers, 5 koningen, consuls. Maar het is in ieder geval 5 regeringsvormen van dat hersteld Romeinse Rijk. Wat in de tijd van Johannes het Romeinse Rijk was. Waarvan er 5 koningen waren. En dan zegt hij dit. 5 zijn gevallen, de ene is er. Dus, dat is in de tijd van Johannes, is er 1 kop van het beest. En 5 koppen zijn voor Johannes. Dat moet ik even herstellen wat ik net zei. Want ik zei het herstelt Romeinse Rijk. Ik bedoel eigenlijk het Romeinse Rijk. Daarvan zijn er al 5 gevallen ten tijde van Johannes. 5 regeringsvormen van het Romeinse Rijk. Ja? Maar de ene is er en de andere is nog niet gekomen. Dus in de tijd van Johannes was die nog niet gekomen. Het Romeinse Rijk, zoals dat wordt gezegd in Openbaring 13, maar ook hier, zal dus weer verrijzen.
Van erg Romeinse invloed, die Romeinse kerk, Romeinse ja. Rijk, wordt zo met Rome toch?
Ja. Ja. De architectuur is ook heel vaak Rooms, hè? Ja. De gerechtsgebouwen en zo, en het Witte Huis. En... Ja, er gaat een bepaalde sfeer uit van Rome. Ik heb de vorige keer ook het verdrag van Rome nog aangehaald. Maar ja... Hoe het precies zal ontwikkelen, weet ik niet. Of er nou letterlijk alle landen ook weer deel van uit zullen maken als toen, weet ik ook niet. Maar het woord zegt dat het zal herreizen. En wanneer hij komt, moet hij een korte tijd blijven. Nou, die korte tijd wordt in vers 12 genoemd het 1 uur. 1 uur gezag als koning ontvangen met het beest. En dat, die korte tijd noemt de Heer Jezus ook in Matthäus 24... Ja, de tijd zal worden verkort vanwege het uitverkoren. En dat is 3,5 jaar. Nou, 3,5 jaar geleden, we zitten nu in maart 2023. Toen was het eind 2019. Dus niet zo lang geleden. Het is maar een korte tijd. Toen werden de eerste plannen al gemaakt voor de coronacrisis. Oh nee, daar mag ik niet over hebben natuurlijk.
Ja, ja.
Maar eigenlijk breekt dat rijk, dat die nieuwe lijnen dus, dat rijk breekt aan in de grote verdrukking eigenlijk.
Ja, het echt weer... dan komt het ware gezicht naar buiten. Hè? Want die eerste 3,5 jaar is nog een beetje algemeen. En die laatste 3,5 jaar zijn, als ook, mijns inziens, het Rooms-Katholieke systeem wordt vernietigd. En alle wereldreligie wordt afgeschaft. En vanaf die 3,5 jaar moeten we alle mensen dat beeld van het beest aanbidden. En als je dat niet doet, word je gelijk een kopje kleiner gemaakt. Totale dictatuur dus. En gek genoeg zeggen de mensen dan toch, het is vrede, veiligheid.
Ja.
Nou ja, dat is ook raar. Ja. Dat hebben we eigenlijk net meegemaakt. Dat is een soort van, hè?
Ja.
Want we hadden natuurlijk een enorme crisis met corona. En toen riep de meerderheid van, nou, als je dit en dat doet, dan is het vrede en veiligheid. Dan is het goed. Dan komt het goed. Fijn dat vaccins zijn. Zoveel mogelijk vrede en veiligheid. Dank je wel, overheid. Toch? En ik sprak zondag met een man, die is tot bekering gekomen in de crisis van 2020. En omdat hij dacht van, dat klopt iets niet, wat klopt iets niet. Hij had een soort onbestemd gevoel en toen ging hij met een vriend mee naar een kerkdienst. En toen heeft hij een preek gehoord, toen is hij de Bijbel gaan lezen en toen heeft hij de Heer Jezus gevonden.
Mm.
En dat is al de tweede die ik deze maand spreek, die door de coronacrisis tot bekering gekomen is.
Ja.
Ja, toch? Dus je ziet, dat en ook dat geldt voor iedere crisis, dat de Heer zijn mensen dan daardoor geroept of roept. Nou, dan gaan we naar vers 11. En het beest dat was, dus het Romeinse Rijk, en niet is, dat is in deze tijd, de tijd van het niet is. Europa is bezig de macht over de wereld te veroveren. Het is heel spannend wat er nu allemaal gebeurt. China,
ja.
Rusland, Amerika, Europa. 4 grote machten. Hoe verhouden die zich tot elkaar? Hoe zal dat verder gaan? Nou, als we het woord van God serieus willen nemen, dan weten we dat Europa misschien samen met Amerika, maar dat kan ook zijn dat die grote berg, weet je nog, in Openbaring, wat was het, 8, die in de zee valt. Dat Amerika, ja, dat in één keer zichzelf opblaast, ik weet het niet. Maar in ieder geval, dat wordt de nummer 1. En China blijft een beetje op de achtergrond. En Rusland zal de grote invasie in het begin van het Vrederijk, dat naar mijn inzicht, uitvoeren. En dan zal de Heer Jezus de macht van de Russen voorgoed verbreken. En dan zal Israël 7 maanden kunnen stoken van hun oorlogstuig. Dat zei Ezekiel 39, 38, 39. Ja? En het beest is zelf de 8e. Want het is uit de 7 koppen. En het gaat ten verderf. Staat er nog even achter.
Wat zet je erachter?
Het staat erachter. De Heere God heeft het er nog gelijk achter gezet. Het is gaat ten verderf. Ik heb die tekst daaronder gezet. Dus je moet even onthouden. Het beest is zowel het rijk als de leider ervan. Ja, en ik heb dat hele stukje Daniel 7 eronder gezet. Vanaf vers 23. En hij zei het volgende. Het vierde dier zal het vierde koninkrijk op aarde zijn. Dat verschillen zal van al de andere koninkrijken. Het zal heel de aarde verslinden. Het zal haar vertrappen en haar verbrijzelen. En de 10 hoorns duiden aan dat uit dat koninkrijk 10 koningen zullen opstaan. En na hen zal een ander opstaan. Dus dat is dus die 8e van de 7 koppen. Hè. Die zal verschillen van die er eerder geweest waren. Dit is de enige plek waar dit staat. 3 koningen zal hij vernederen. Woorden tegen de Allerhoogste zal hij spreken. De Heilige van de Allerhoogste zal hij te gronden richten. Hij zal erop uit zijn bepaalde tijden en de wetten veranderen. En ze zullen in zijn hand worden overgegeven voor een tijd, tijden en een halve tijd, 3,5 jaar. Daarna zal hij het gerechtshof zitting houden. En men zal hem zijn heerschappij ontnemen, hem verdelgen en volledig vernietigen. Maar er is nog een andere tekst waaruit blijkt uit Daniel dat die uit die 10 hoorns... Er 3 worden weggedrukt en eentje zal de 8e zijn. Dus dit is best wel een beetje gecompliceerd, maar je moet even het volgende voor de geest halen. Het beest is zowel de 8e gezien vanuit die 7 koningen, het is de 8e, maar het is ook de 8e omdat het straks van die 10 koningen, die tegelijk zullen heersen, er 3 zal hij daarvan om zeep helpen. En dan is hij zelf dus nummer 8. Dus op 2 verschillende wijzen zijn nummer 8. In vers 12 heeft het puur met de koppen van het beest te maken. Nou, wat zien wij vandaag nou al van het verlangen naar zo'n persoon in Europa? Wat is de algemene, als je nou goed oplet, wat is nou de algemene sfeer in alle landen bijna om ons heen.
De roep naar een wereldleider.
Ja. En wat is de algemene houding tegenover overheden?
Je hebt niks te vertellen.
Geen ontzag meer.
Hè?
Geen respect.
Geen respect, opstand, ongelooflijke verdeeldheid. Toch?
Ja.
Mensen protesteren, gaan op de A12 zitten. Het wordt eigenlijk steeds grimmiger bijna in alle landen.
Ja, het zijn betaalde figuranten voor mij.
Is dat zo?
Ja, geloof je er niks van?
Ja, nee, dat is een
betaalde mensen.
Echt?
Ja. Oh. Niemand over het klimaat, maar nee, heel het volk wil een ander klimaat.
Ja. Ah, zo. Ja, daar hou ik me niet zo mee bezig dan weer. Maar, nee, maar ik val me echt op dat... In Israël is overal protest. In Nederland, de boeren zijn boos. Overal vlag op zijn kop. Nou ja. In het zie ik ook in heel veel andere landen. In Suriname is het helemaal mis. In Brazilië een lange tijd onrustig. Amerika natuurlijk. Het lijkt wel alsof de enige oplossing is een wereldleider.
Ja, die gaat het oplossen.
Een centraal figuur wat gewoon eens een keer duidelijk is. Want we komen er met z'n allen niet meer uit. Er stond vandaag nog ergens van het stelsel moet veranderen. De Eerste Kamer moet weg. Mensen beseffen zich. Het werkt gewoon niet zo.
Ja, of er wordt actief op aangestuurd. Dat kan ook.
Ja.
Waarop aangestuurd?
Nou, dat wel die onrust is, dat er een roep komt naar een...
Ja, nee, dat is natuurlijk. Ja, nee,
maar voor mij zijn ze achter de schermen al met bepaalde paniek.
Ja.
Ik weet niet wat het is, maar het stinkt.
Ja.
Banken laten vallen.
In 2008 is de bank alleen maar geldsysteem alleen maar.
Ja. Digitale geld wordt natuurlijk ook gepromoot.
Zogenaamde klimaatcrisis, waardoor iedereen de overheid allemaal moet geven.
De overheid krijgt enerzijds meer macht, anderzijds is er heel veel onrust daardoor. Dus ik vind het heel spannend. Maar het gaat er in ieder geval deze kant op wat we vanavond behandelen met elkaar. En het doel van deze studie is, van dit hoofdstuk is, dat gelovigen wakker worden. Dat je weet in welke tijd je leeft. Dat je sowieso niet naar de Rooms-Katholieke Kerk moet gaan natuurlijk. En als je er zit, moet je er weg. Ik heb een paar jaar geleden zelfs nog een evangelische man, we dachten, nou, dat is een betrouwbare broeder, die is overgestapt naar de Rooms-Katholieke Kerk. Snap je dat nou?
Okay.
Snap er helemaal niks van.
Ik,
Maar goed, we gaan verder. En de 10 horens die u hebt gezien zijn 10 koningen. Maar die hebben nog geen koninkrijk ontvangen. Maar 1 uur gezag als koning ontvangen met het beest. Dus de 10 horens van het beest zijn uiteindelijk de laatste 10 koningen van het Romeinse Rijk. Er zijn er dus al 5 geweest in de tijd van Johannes. Er was er 1 keizerlijke vorm tijdens zijn leven. En dan hebben we een tijd van is niet. En dan komt er weer een herleving. En dat zal zijn het beest. Maar dat beest zal heersen samen met 10 koningen. Waarvan Daniel zegt, hij zal daarvan 3 uitrukken, wegdoen. En dan, zodat hij nummer 8 is. Er blijven er dan 7 over. Helder? Alleen, ze ontvangen van God of van de wereld, allebei natuurlijk, gezag met het beest. De mens geeft het gezag aan het beest. Want ze komen er niet meer uit. En ik kom overal mensen tegen in al die gemeenten die dit allemaal, die noemen zichzelf wakker. Dat hoor ik heel vaak iemand zeggen, ik ben wakker, ik ben wakker. Dat vind ik wel een mooie uitdrukking. Een wakkere christen. Okay, ik heb door wat er gebeurt. Ik ga niet mee met dit, ik ga niet mee met wat. Die man zei ook van, ik snap niet mensen dit en dat. Je bent toch wakker, zegt hij dan. Ik zeg, ja, ja. Ja? We zien het beest. Dat heb ik in Daniel 7 vers 8. Ik heb dat nog even ondergezet. Daniel 7 vers 8. Waar ik op de hoorns lette. Zie een andere kleine hoorn rees er tussenop. 3 van de eerdere hoorns voor hem werden voor hem uitgerukt en zie, in die hoorn waren ogen als mensenogen en een mond vol grootspraak. En de tweede tekst, en de 10 hoorns duiden aan dat uit dat koninkrijk 10 koningen zullen opstaan en na hen zal een ander opstaan die zal verschillen van die er eerder geweest waren. 3 koningen zal hij vernederen. Dat heb ik net ook al geciteerd. Ja? Maar wat zien we dan? Gaat ten verderven, wat zien we dan? Hem verdelgen en volledig vernietigen in Daniel 2 vers 44. Let op wat er dan staat. Ik heb het even zwart gedrukt. In de dagen van die koningen zal God, de God van de hemel, echter een koninkrijk doen opkomen dat voor eeuwig niet te gronden zal gaan. En waarvan de heerschappij niet op een ander volk zal overgaan. Het zal al die andere koninkrijken verbrijzelen en verteniet doen, maar zelf zal het voor eeuwig stand houden. In de dagen van die koningen. Dus hoe dicht zijn we nu bij de komst van de Heer? Bij de wederkomst, de verschijning. Ik heb het niet over de opname, want dat kan elke dag gebeuren. Dat is best redelijk dicht. Je weet het niet.
En hoe past dat 1000-jarige rijk dan in dat niet eeuwig verdwijnende rijk dan? Dat valt ook door hetzelfde.
Ja. Want het geheim ligt hem in 1 Korinthe 15, waar het 1000-jarige rijk door de mens, Christus, zal overgegeven worden aan zijn vader. Maar dan staat erachter, dan zal God alles zijn in allen. En God is een drie-ene God. En zijn koninkrijk zal eeuwig zijn. Omdat God de Zoon, God de Vader en God de Geest voor eeuwig zullen heersen. Ja? Maar wat Israël betreft is het 1000 jaar natuurlijk. En wat ons betreft, wat de wereld betreft ook. Alleen, het koninkrijk stopt niet aan het eind. Want God zal zijn heerschappij natuurlijk altijd doorvoeren. Alleen dan is het niet meer dat de gerechtigheid heerst, dat hij moet heersen met een ijzeren staf, maar dan zal gerechtigheid er wonen op aarde. Maar altijd zullen wij schepselen blijven en hij de schepper. Ja. Dus We zullen wel de heerlijkheid van de Heer Jezus ontvangen, maar hij zal altijd over ons regeren. Dat doet hij met onze toestemming natuurlijk. Mm. Nou, we nemen even een bak koffie.
Ja,
zat je aan te denken?
Ja.
Nou, dat was het weer. De 10 horens, dat worden straks 10 koningen. Nou, er zijn heel wat speculaties over gedaan al in het verleden natuurlijk. Zijn het 10 landen, zijn het 10 staten, zijn het 10 werelddelen, zijn het 10... Maar goed, wat we met zekerheid kunnen zeggen is dat de 10 koningen zullen komen uit het Romeinse Rijk. Ze zullen dat herstelde of de Verenigde Europa vertegenwoordigen. En of dat nou samen met Amerika is normaal, nogmaals gesproken, weet ik niet. Sommige uitleggers zeggen Amerika is een soort geëmigreerd Europa. Anderen zeggen, nou ja, dat wordt heel duidelijk de grote berg uit Openbaring 8. Dus daar kan ik ook niet zeker met zekerheid iets over zeggen. Maar vers 13, die koningen hebben één en één bedoeling. En geven hun macht en gezag aan het beest. Dat is wel heel interessant. Want in 1 Thessalonicenzen 5 staat heel duidelijk dat als de Heer komt er een situatie zal zijn waarbij wordt gezegd, ik lees dat even voor uit 1 Thessalonicenzen 5, vers 2 en vers 3. Dan gaat het natuurlijk over de tijden en gelegenheden. Nou, als Paulus die uitdrukkingen gebruikt, vers 1, de tijden en gelegenheid, dan heeft het altijd te maken met de profetische schetsen van het Oude Testament. En dan zegt hij, vers 2, want u weet zelf nauwkeurig dat de dag van de Heer komt als een dief in de nacht. Wanneer zij zullen zeggen vrede en veiligheid, dan zal een plotseling verderf over hen komen, zoals de barensnood over een zwangere, en ze zullen geenszins ontkomen. Nou, dat verderf, wat we ook in hoofdstuk 17 van Openbaring in vers 11 hebben gelezen, dat zal dus komen op het moment dat mensen zeggen dat vrede en veiligheid is. Dat zal gebeuren als zij het de macht geven aan het beest. En je zou kunnen zeggen, ik zeg dat ook weer met een enige voorzichtigheid, dat ze zelf er niet meer uitkomen en dan de macht maar aan het beest geven. Dat kan, hè?
Is toch ook het begin van de verdrukking is toch ook een periode van vrede?
Ja, dat klopt.
Met de koning op het witte paard.
Ja, maar de vraag is of dat hetzelfde is als deze. Dat vind ik altijd een moeilijk punt, hoor. Want dat verderf, dat is de komst van de Heer, heel duidelijk, in 1 Thessalonicense 5.
Ja, dus eigenlijk het aanbreken van de grote verdrukking, ja, de tweede helft.
Ja, klopt. De komst van de Heer wordt eigenlijk gezien als één met de dag van de Heer. Dat is de oordelen die inleiden zijn komst. Dat is de dag van de Heer, de komst van de Heer. Dus dat is niet per se zijn verschijning, maar alle oordelen die daaraan vooraf gaan. Dat wordt in de Bijbel vaak gezien als de dag van de Heer. De dag dat hij komt, de dag dat hij oordeelt, de dag dat hij regeert. Het is allemaal zijn dag, zijn moment, dat hij af gaat rekenen met deze wereld. Maar dan zal het vrede en veiligheid zijn, ja.
Die dag begint toch eigenlijk bij de opname, toch?
Ja.
Nou, ja, dat is een lastige. Hè?
Dat is al de eerste komst voor de gemeente. Dat is een komst.
Ja, weet ik, maar...
De weerhouder is dan weggehaald.
Dat klopt, maar
ik heb wel...
Ik heb daar een beetje moeite mee, want er staat natuurlijk wel, de dag van de Heer komt niet als eerste afval gekomen is. Dus ja, eerst komt de afval, dan de dag van de Heer. Dus dan kan de dag van de Heer natuurlijk niet de opname zijn. De komst van de Heer is wel de opname. Daar begint de komst van de Heer. Maar de dag van de Heer heeft echt puur met zijn oordelen te maken. Zijn komst in heerlijkheid, zijn oordelen over alle vijanden. Dat is de dag van de Heer. En die komt pas als op het moment dus dat die zoon van het verderf openbaar wordt. Dan beginnen de oordelen van de Heer al te komen door zijn verschrikkelijke heerschappij. Ja? Je kijkt heel...
Ja, nee, maar ik zit ook altijd met hetzelfde in mijn idee inderdaad, dat dat als het eerste is wat gaat komen. Maar ik kan me ook wel goed voorstellen dat...
Ja, de volgorde is dus de opname eerst, dan de komst van de antichrist, de dag van de Heer begint. Dan zijn verschijning, het vernietigen van de legers. Dan 30 dagen later zijn... komen op de Olijfberg. Het is een feitelijke wederkomst. En dan 30 dagen later is dan de start van het Vrederijk. Omdat 1290 dagen na de openbaarwording van de Antichrist begint het Vrederijk.
Ja, dus de dag begint een beetje aan het einde van de grote verdrukking.
Ja.
De laatste sluitstuk.
Dat staat in Daniël,
toch? Ja. Maar dat is een ingewikkelde kwestie, want het Vrederijk begint 30 dagen later dan dat de grote verdrukking eindigt. En 45 dagen daarna weer is ook Rusland verslagen. Maar dat zie je dan weer in 1335 dagen na de komst van de Antichrist. Ingewikkeld, hè?
Ja, heel ingewikkeld.
Heel ingewikkeld. Daar gaan we nu niet over hebben. Het staat nu op 12. Er staat dus 1290 dagen, 1345, 35 dagen. En we hebben 1260 dagen uit Openbaring 12.
Dus eigenlijk als Christus zijn rijk op aarde vestigde, 1000 jaar gelijk, dan komt er eerst nog een hele grote door de duivel aangevoerde opstand.
Van Rusland, ja.
Oh ja, die Rusland opgejokt heeft.
Ja, klopt. En dat zal dan na die 45 dagen...
Ja, maar Rusland is de laatste vijand, hè? In die zin verstaan wordt.
Gogh en Magog.
Ja.
Er zit de grote koning van de Oosten bij. China rijdt ook mee op de
paarden. Ja, maar dat is weer... Ho. Stop.
Dat is een andere oorlog.
Ja. Dus je hebt de legers van het Westen. Je hebt de koning van het Noorden. En je hebt Rusland. Nou, waar moet je dan al die legers van China precies plaatsen? Daar heb ik de vorige keer ook al wel iets over gezegd.
Uit het Oosten.
Ja. Maar de moeilijkheid is dat in het profetische woord het oosten uitgelegd kan worden als ook het noorden.
Ja, vanaf dat punt dat je juist...
Ja. Dus, ja. Je hebt bijbeluitleggers die zeggen, kijk, de koning van het noorden, de vijand van het Assyrië, hè, dus de islamitische vijanden, dat is hetzelfde als de koningen van het oosten. Je hebt ook uitleggers die zeggen, nee, dat zijn de legers van China, Indonesië, wat ik zelf ook de vorige keer heb aangegeven. Maar ik vind het ook weer een moeilijke kwestie. Dus daar mogen jullie zelf over studeren.
Dat gaat over dat de Eufraat opdroogt, de koning van het oosten.
Ja, maar dat is dus volgens heel veel uitleggers, waaronder ook bijvoorbeeld King Commons, de koning van het noorden. En dan zouden de koningen van het westen, want dat is natuurlijk wel zo, de legers... Dat hebben we ook gelezen vorige keer. Alle koningen van de aarde worden opgeroepen om richting Jeruzalem te gaan.
Dat eigenlijk alles op handen.
Ja.
Maar niet meer uit waar je vandaan komt.
Ja, maar je moet dus onderscheiden. Hè, dus dat het beest zal zijn heerschappij over de hele aarde hebben. Dus die legers zullen allemaal onder zijn leugenachtige propaganda optrekken naar Israël. Daar zit dan ook Japan bij en China en zo. Maar dat moet je onderscheiden van de moslimlanden. De koning van het noorden. En die worden weer door Rusland aangedreven. Er is een heel goed boekje verschenen hierover bij Stichting in een Grazige Weide. Wat spoedig moet gebeuren, daar staat echt alles heel duidelijk uitgelegd.
Dat boekje hebben we
ook. Ja, dan moet je wel 600 keer lezen, want dat is best gecompliceerd. Maar als je het eenmaal een beetje eigen hebt gemaakt, elke bladzijde begint met een vraag. En ze leggen heel goed uit wat er precies allemaal gebeurt. Wat gebeurt er met Israël in het duizendjarig rijk? Wat gebeurt er als de Heer Jezus komt? Wat gaat hij dan als eerste doen? Enzovoort. Dus dat staat heel goed.
Dat kost maar een paar... Hoe is het tientje geloof
ik? 3,95.
Heel goed.
Dus,
en het boekje heet?
Wat spoedig moet gebeuren.
Een mannenboekje.
Ja. Dan zie je bijvoorbeeld ook dat... pas als de Heer gekomen is, dan pas haalt hij ook al zijn uitverkoren uit de hele wereld. Dus die profetieën uit Ezekiel.
Ja, wie heeft dat geschreven?
Ja, er staat geen auteur bij, nee. Dus dat hij al zijn Joodse mensen uit de hele wereld vergadert, vissers en zo, en dat verhaal. Ja, dat wordt dan pas helemaal uitgevoerd.
Maar het is dus eigenlijk zo, dat op dat moment gaat God zich weer echt actief met de aarde bemoeien wat daar gebeurt.
Ja.
Alles wat nu geestelijk is.
Ja. En wat ook interessant is, is dat dus de Heer Jezus met de adem van zijn mond de legers uit het westen en van de aarde vernietigt. Maar dat de koning van het noorden, alle moslimlanden, worden door de Joden verslagen. Die gebruikt hij dus om tegen die vijanden de overwinning te behalen. En dat heeft ook weer te maken met het feit dat de westelijke legers pas vijanden werden van Israël toen ze niet het volk van God waren. Dat staat ook in het boekje. Maar toen ze nog wel het volk van God waren, waren ook de moslimlanden al vijanden van hun. Dus die hebben veel, daardoor krijgt Israël veel grotere genoegdoening eigenlijk, de gelovige Joden dan, in dat verslaan van die vijanden.
Maar de islam is pas in het jaar 600.
Ja, ik bedoel gewoon de Arabische land. Dus Hagar had twee zonen, weet je wel. Ja, ja. Ja, die strijd die vanaf het begin af al is. Nou, we gaan weer verder, want we dwalen af. 14. Deze koningen, die zullen oorlog voeren tegen het land. Dit vind ik een hele belangrijke tekst. Wij gaan op weg naar een wereldregering, naar een Europese macht, die gewoon alle christelijke uitingen zal vernietigen. En daar beginnen ze nu al mee. Die geest van de draak is nu al aanwezig. Dan zal er echt oorlog gevoerd worden tegen het land. Maar we merken dat nu toch ook al. He, als ik morgen op een christelijke school ga zeggen van, joh, luister, wat is eigenlijk de bedoeling van seksualiteit? Nou, dan kijkt driekwart van de ouders me aan, ben je soms gek geworden of zo? Terwijl ze allemaal op een christelijke school zitten. Misschien dat leerkracht ook wel gaan denken van, nou, die raar figuur. Maar seksualiteit is niet bedoeld om maar een beetje mee aan te fiedelen. God heeft er duidelijke kaders aan gegeven. Maar dat mag je al niet meer roepen. Ook niet in de christelijke school. Dus de oorlog is al aan de gang. Tegen het land.
Ja? Productie.
Sorry?
Puur voor productie.
Nee, man. Even met jou gepraat straks. André wordt heel weer.
Dat is een grapje.
Ik weet dat het een grapje was. Ik zie je soms heel blij binnenkomen, dus dan weet ik dat het een grapje is. Maar wat staat er dan achter? Het lam zal hen overwinnen. Heerlijk, hè? Waarom wordt er zoveel strijd geleverd over het boek Openbaring?
Omdat ze niet willen erkennen dat het lam zal overwinnen.
Juist. En de ondergang van de tegenstander heel duidelijk voorzegd is. Want hij is de Heer van de Heren en de Koning van de Koningen. En zij die met hem zijn. Zij die met hem zijn. Hier heb je de wederkomst. De verschijning met al zijn heiligen. En dat zijn geroepenen en uitverkorenen en getrouwen. Dat is de gemeente van de levende God. Er staat in Colossenzen 3 vers 4. Wanneer Christus uw leven geopenbaard wordt, dan zult ook u met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Er zijn natuurlijk veel gelovigen op aarde getrouwen, maar de mensen die met hem komen, dat zijn de mensen van de gemeente. Want hij zal worden verheerlijkt in al zijn heiligen en hij zal worden bewonderd in alle die hebben geloofd. Christus zal komen met al zijn heiligen. 1 Thessalonicenzen 3 vers 13. De legers die in de hemel zijn. Openbaring 19 vers 14. In de hemel zijn. Hè? We zijn geroepenen. Romeinen 8 vers 30. 1 Thessalonicenzen 2 vers 12. Uitverkoren van voor de grondlegging van de wereld. Efeze 1 vers 4. Elke gelovige uit elke tijd is een geroepene. En elke geloof uit alle tijden is een uitverkoren. Maar de gemeente is uitverkoren van voor de grondlegging van de wereld. Dit is de openbaarmaking van de zonen van God. Ja? En de gemeente en de gelovigen die met hem komen, dragen bij aan de overwinning over het laatste rijk van de draak.
Wij zijn de zonen.
Sorry?
Wij zijn de zonen.
De zonen, ja.
Ja.
De zonen.
We hebben ook altijd een verwarring over geweest in het verleden. Dat is degene die zei, ja, ik moet natuurlijk de openbaar een heel ander beeld over die zonen.
Ja, zonen gods zijn. Ja. De mensen die het zoonschap ontvangen.
Ja.
Die dus de erfenis hebben. En dat zijn wij. Ja. Hoe zal hij die ons, die zijn zoon niet gespaard heeft, ons niet met hem alle dingen schenken?
Ja.
Dat moet je even een moment pauze nemen nu. En dan moet je even voorstellen dat er straks op aarde dus een verschrikkelijk antichristelijk rijk is. waar dus een figuur daar met verschrikkelijke godslasterlijke taal bezig is, de gelovigen te vervolgen en zo. En dan kom jij persoonlijk met de Heer Jezus uit de hemel. Wat vreemd, omdat toch? Moet je je voorstellen. Met al die miljoenen heiligen. Wat een moment zal dat zijn, joh. Eindelijk afrekenen met die goddeloze, antichristelijke, verschrikkelijke wereld gewoon.
Is dat het moment op de berg Sinaï, dat hij komt op de wereld? Dat wij daar ook bij zijn, dat hij op die...
Olijfberg.
Sorry.
Nee, dit is niet hetzelfde moment, nee.
Ah,
nee. Want dit is de verschijning uit de hemel in Openbaring 19. Dat is niet zijn wederkomst. Openbaring 19 is niet zijn wederkomst. Want daar is hij gewoon in de hemel. Hij verschijnt uit de hemel en hij verslaat de legers. Maar de koning van het noorden is dan nog steeds niet verslagen. En die wordt pas verslagen als hij zijn voeten zet op de Olijfberg. Dus of wij daarbij zijn, ja, neem aan voor wel, trouwens.
Hij komt, maar tegelijkertijd gebeuren de...
Staat ook in het boekje trouwens. Dat was voor mij ook een hele openbaring van, oh ja, natuurlijk, wacht even. Dat is het boekje, ja. Klopt. Toekomst volgens de Bijbel.
Zijn
er
geen schrijven?
Nee, ze zet alleen een stichting.
Van de Grazige Weide.
Ja, die hebben trouwens heel veel goede boekjes, hè? Hele kleine.
Deze mag wel dept.
Zeg je?
Deze mag wel dept. Die mag wel op de app.
Dat boekje mag op de app. Nee, maar het is. De app is voor bemoediging en voor afspraken, maar niet om een discussie te voeren.
Ik heb gewoon meteen nog goede boeken.
Ja, nee, maar ja, je wil niet weten wat ik het afgelopen jaar allemaal alweer op dat gebied heb meegemaakt. Dat mensen dan weer gelijk weer in contact met je willen. Ja. Goed. Vers 15. En hij zei tot mij, de wateren die u hebt gezien, waarop de hoer zit, zijn volken en menigte en naties en talen. Moet je je voorstellen wat de macht van de Rooms-Katholieke Kerk is. En de 10 horens die u hebt gezien en het beest, deze zullen de hoer haten en haar eenzaam en naakt maken. En haar vlees eten en met haar met vuur verbranden. Dus er komt een tijd dat God toestaat of in het hart geeft van die koningen, van die 10 koningen, om dat Rooms-Katholieke systeem te vernietigen. Maar er staat hier nog de 10 horens die u hebt gezien. Maar we weten ook uit Daniel 7 vers 8 dat er nog 3 worden weggevaagd door het beest. Maar dat gebeurt nadat zij het christelijke van de Rooms-Katholieke Kerk hebben afgeschaft.
Dat klinkt allemaal heel wild, maar eigenlijk gebeurt er gewoon een politiek vak van alles met leiders en koningen en de Satan en Rudy.
Maar je moet één ding onthouden, het wordt één grote aanbidding van het beest. Zoals Daniel 3 al laat zien, als je niet het beeld, de koning aanbidt, dan word je in de vuur overgegooid. Dat wordt het.
Ja. Met je hoofd eraf gehakt.
Ja, punt. En die eerste 3,5 jaar heb je natuurlijk nog de wereldreligie en wat we nu allemaal zien met Abrahamic, Abrahamic House. Een beetje fijn alles samen. De Rooms-Katholieke Kerk bestaat ook nog. Maar er komt een tijd dat zegt, ho, en nu is het afgelopen. Nu gaat onze religie. Ja?
Het is wel grappig dat het Abrahamic House wel heel vlak bij Babylon staat, hè?
Ja. Dat is niet grappig, dat is toevallig.
Ja.
Ik denk dat het niet toevallig.
Hoe weet jij waar Babylon was dan? Hm? Waar is Babylon dan? Er bestaat toch?
Ja, er bestaat gewoon de stad Babylon.
Irak.
Oh ja, de stad Babylon.
Ja. En de Abrahamic House is daar vlakbij.
En het is bij Abu Dhabi toch?
Ja, iets in die buurt, ja.
Ja, klopt. Nee, dat speelt allemaal met elkaar mee. Ja? De staat.
Abu Dhabi, denk ik.
Er staat, ze zullen de hoer haten. Zie je dat? Ze zullen de hoer haten. Als het de hoer zit op het beest, dat hebben we heel duidelijk gezien. Ze heeft een tijd lang invloed op het beest, op de Romeinse keizers en zo heeft ze dat gehad. Maar in het laatste wereldrijk zullen ze haar haten. En ze zullen haar vlees eten, al haar rijkdommen zullen ze in bezit nemen en ze zullen haar met vuur verbranden.
Ja.
Ja? En ze zullen haar eenzaam en naakt maken. Nou, dat was ze natuurlijk al innerlijk, hè? Het oordeel over het Babylon als religieus systeem wordt dus uitgevoerd door de 10 koningen en het beest. Maar Babylon is meer dan een religieus systeem. Want het heeft ook politieke, culturele en economische macht, waar de koningen en het beest van zullen profiteren. Deze stad wordt in Openbaring 18 door God zelf geoordeeld. We vinden dus twee oordelen over het religieuze systeem van de Rooms-Katholieke Kerk, door het beest en de 10 koningen, en het oordeel over haar economische, politieke invloed door God zelf. Ja? Vers 17 en 18, de laatste twee versen, want God heeft in hun harten gegeven zijn bedoeling uit te voeren. Bijzonder, hè? Ik heb dus even zitten speuren in het woord, maar er staat in Spreuken 21, vers 1, het hart van een koning is in de hand van de Heer als waterbeken. Hij neigt het tot alles wat hem behaagt. Dat is toch vreemd? Ik heb dat nog eens even op zitten zoeken ook in Jesaja. Misschien kunnen we dat nog even erbij halen. Als je nou even denkt aan morgen, aan onze regeringsleiders, dat zijn ook koningen. Mm. Spreuken 21 daarop toepassend. Het hart van al die mensen is in de hand van de Heer. Ja. Dus dat, ik vind dat altijd heel bijzonder, want die mensen zijn aan het debatteren en ze denken we zijn de grootste, ze zijn blij, ze vieren feesten, drinken champagne en de volgende keer zijn ze weer minder. En al die dingen worden door de Heer uiteindelijk bestuurd, staat hier, tot alles wat hen behaagt. Nou, even naar Jesaja 45, daar zie je dat over Kores. Dat is dus die koning ook die God gebruikte voor zijn plannen. Dat was een koning van de Mede en de Perzen. En toen de tempel herbouwd werd, was dat volgens mij onder de heerschappij van Kores. Klopt dat? Volgens mij wel, hè? Er staat, vers 1, Jesaja 45. Ja, maar Kores... Ja. Zo zegt de Heer tegen zijn gezalfde. En dan wordt dus Kores de gezalfde genoemd. Nou, tegen Kores die ik vastgrijp bij zijn rechterhand om de volken voor hem neer te werpen en de lendenen van koningen zal ik ontgorden om deuren voor hem te openen. Poorten zullen niet gesloten worden, zelf zal ik voor u uitgaan, het oneffene zal ik recht maken, bronzen deuren zal ik openbreken en ijzeren grendels stuk breken. En ik zal u geven schatten die in het duister zijn, verborgen rijkdommen, omdat u zult weten dat ik de Heere ben die u bij uw naam roept, de God van Israël. Ter wille van Jacob, mijn dienaar, Israël, mijn uitverkorene, riep ik u bij uw naam. Ik gaf u een erenaam, hoewel u mij niet kende. Ik ben de Heer en niemand anders. Buiten mij is er geen God. Ik zal u omgorden, hoewel u mij niet kende. Opdat men zal weten van waar de zon opkomt, tot waar ze ondergaat, dat er buiten mij niets is. Ik ben de Heer en niemand anders. Ik formeer het licht en schep de duisternis. Ik maak de vrede en schep het onheil. Ik, de Heer, doe al deze dingen. Dus hij kent hem niet. En toch wordt hij zijn gezalde genoemd om uit te voeren dat wat God in zijn hart heeft ten aanzien van zijn volk. Dit is een van de moeilijkste thema's van de Bijbel. Al het lijden, alle ellende, alle verschrikkelijke keuzes van koningen en leiders zijn uiteindelijk beslissingen die bijdragen tot wat God voor ogen heeft. Daar ontslaan we niet van hun verantwoordelijkheid uiteraard.
Alles wat gebeurt laat God toe.
Ja, maar hij neigt het ook, staat hier, hè? Hij neigt het, hij stuurt het. Want God heeft het in hun hart gegeven om de hoer te haten en haar te vernietigen. Zijn bedoeling uit te voeren en het met enerlei bedoeling uit te voeren en hun koninkrijk aan het beest te geven, totdat de woorden van God vervuld zijn. Nou, we zien het ook bij Nebukadnezar, Daniel 4, Belshazzar, Daniel 5, Ahasveros, Esther 6 en Kores, Esther 6, vers 22. En Jesaja, wat ik net heb voorgelezen. Ik ben even benieuwd naar die tekst uit Esther trouwens. Even opzoeken. Esther 6, vers 22. Gaat ook over diezelfde koning. Oh ja. En zij vierden 7 dagen met blijdschap het feest van ongezuurde broden. Want de Heer had hen verblijd en hij had het hart van de koning van Assyrië in hun voordeel gewend om hen te bemoedigen. Bij het werk van het huis van God, de koning, God van Israël. Nou ja, is dat de koning van Assyrië, Kores? Ja, nou ben ik het even kwijt, maar goed. Nee, Kores staat hier.
Kores is van de pers.
En waarom zit er dan een koning van Syrië?
Waar dan?
In Esra 6 vers 22.
Dat is
toch Aaron? Nee.
Misschien is er nog eentje die zo heet.
Nee, ik ga het eens even opzoeken. Ik heb wel eens gelezen dat niet helemaal klopt, die vertaling. Maar goed, ander verhaal, mensen. Het was koning Darius die het bevel gaf. Het staat in hoofdstuk 6 vers 1. En dan staat er in vers 3, in het jaar van koning Kores, gaf koning Kores een bevel. En dat bevel wordt dan uitgelegd in het hele hoofdstuk. En dan wordt er aan het einde gezegd, koning van Assyrië. Nou ja, dat moet ik even gaan uitzoeken.
Ja,
maar goed. Goed, tenslotte. De vrouw die u hebt gezien is de grote stad die het koningschap heeft over de koningen van de aarde. Nou, daar heb ik al iets over gezegd. Het Vaticaan is vandaag een economisch en politiek bolwerk, maar zal straks dat nog steeds zijn. En dat wordt een woonplaats van demonen. Zoals de gemeente de woonplaats van God en de geest is, zo is zij de woonplaats van allerlei onreine geesten. Als de vrouw symboliseert Babylon het religieuze systeem, heb ik al gezegd. Als stad het invloedrijke van de macht van het geld en van de politiek. Nou heb ik eventjes een stukje opgeschreven onderaan vers 18, wat in 2013 werd gepubliceerd over het Vaticaan. Schrik niet. Het Vaticaan geldt als de grootste vastgoedbezitter wereldwijd. Alleen al in moederland Italië staat de paus aan het hoofd van een enorm vastgoedimperium van 5000 ziekenhuizen, 9000 scholen en tienduizenden hotels, basilieken en kerken. Geschat wordt dat 22% van alle onroerend goed, ongeveer 115.000 panden, in Italië aan de Rooms-Katholieke Kerk toebehoort. Het gaat in totaal om 1,1 miljard vierkante meter met een geschatte waarde van 1200 miljard. Euro. Ook buiten Italië bezit de kerk grond en panden, zelfs op de duurste locaties in Londen, Parijs, Zurich en New York. Voorbeeld is het gebouw aan New Bond Street in de Engelse hoofdstad. Daar is de juwelier Bulgari gevestigd, maar het pand is eigendom van het Vaticaan. De Britse krant The Guardian onthulde onlangs dat de kerk in Engeland over een geheim vastgoedimperium beschikt van minstens 500 miljoen pond. Daarbij zou het Vaticaan gebruik maken van slimme belastingconstructies om het bezit geheim te houden en zo de fiscus te ontlopen. De ontroerend goed activiteiten leveren 81,9 miljard aan inkomsten op 2001. Dat is maar een heel klein stukje van wat we weten. De stad. Alle mensen en alle koningen hebben voordeel voor die stad.
Het Vaticaan is ook een land helemaal zonder.
Ja.
Ja, die kan
wat een belachelijke rijkdom.
Ja.
Wow. En dat is dus van een systeem dat zich noemt de plaatsvervanger van Christus. De ware kerk. Terwijl de Heer Jezus niets had, hebben zij zo'n beetje de halve wereld aan bezit. Dus je kunt je voorstellen dat als die koningen dat religieuze deel zullen afschaffen, dat ze dat economische voordeel willen behouden.
Ja.
Wat mijns inziens de stad voorstelt. De grote economische en politieke macht van het Vaticaan. Want het Vaticaan is natuurlijk niet hetzelfde als de Rooms-Katholieke Kerk. Het heeft wel met elkaar te maken. Mm. Nou, dat was het wat mij betreft.
Even terugkomen op Esra. Er staat zeker niet dat Syrië dus er staat wat je net zei, dat die Cyrus en Darius en Artaxerxes, King of Persia. Dat staat natuurlijk terug op Artaxerxes.
Ja.
En niet Syrië.
Maar dat staat het wel in mijn vertaling, koning van Assyrië, in Ezra 6 vers 22. Dat is dus merkwaardig.
Ja,
niet
zo. Daar zien we staan met erover.
Ja.
Jij hebt een andere vertaling?
Hier een fout.
Nee. Ik heb hier wel eens iets over gelezen, over die uitdrukking. Dat iets te maken heeft met een.
Ook Dirk Jan moet in de bijbel bezig blijven. Die moet toch ook zijn
Ja, maar lieve jongen, de koning van Assyrië was natuurlijk al lang passé. ja. In Ezra 6. We hebben Assyrië, we hebben Babylonië, we zijn al bij het Derde Rijk, het Persische Rijk. Vlak Assyrië gerekend. Dus dat kan natuurlijk nooit een goede vertaling zijn, denk ik. Maar hoe het dan zit, dat ga ik jullie de volgende keer vertellen. Dus luisteraars thuis, blijf aan de buis gekluisterd. Antwoord hoort u de volgende keer.
Uw telefoon is met Gerken.
Ja, alweer.
Hey, samen daarbij toe.
Amen, jongens, we gaan afsluiten.